En dat betekent dat jullie weer aan de beurt zijn. U kent de spel. Deze jongeman kon al haast niet wachten. Dus die gaat nu direct zijn eerste vraag stellen. Ogenblik. Oh, dat is een student, wat het hoort.
Ja, student. Zet. Nou, wat ik mij even afvroeg. Want bij het eerste artikel wat u behandelde. Wij kunnen dat allemaal beamen. Ja, wij benaderen Jezus Christus direct als we een nood hebben. En u geeft ook enkele gevaren aan. Als je dat niet doet, je onteert de heilige in plaats van dat je ze eert. En het impliceert een bepaalde schroom om het via een heilige te doen die niet nodig is. Want we zijn door niemand meer geliefd dan Christus. Maar mijn vraag is dan, als ik samenwerk met een broeder of zuster die wel een Rooms-Katholieke overtuiging heeft, doet het er dan toe dat hij of zij via heilige bidt?
Bedoel je nou dat het voor jou er wat toe doet? Omdat
voor de samenwerking. Dat het voor de eenheid. Voor de samenwerking.
Oh, ja. Kijk, samenwerking zou niet... Ik heb vanmorgen in een preek gezegd, ver van hier. Samenwerking zou niet mogelijk zijn als we het eerst over alles eens moesten worden. Dat is een heerlijk bevrijdende gedachte. Ik verklaar hierbij openlijk dat ik nooit lid zou willen worden van een gemeente waar ze allemaal hetzelfde dachten. Dan kan er alleen maar van boven afgedwongen worden. Maar ik zal wel een mooie aanleiding daarin zien om een gesprek te beginnen met zo iemand. Nou, dat heb je natuurlijk al vast gedaan. Bijvoorbeeld, je bidt nou tot de heilige Antonius. Denk je dat hij je kan horen? Natuurlijk denk ik dat. Waar baseer je dat op? Nou wordt het moeilijk, want jij bent protestant, dus je wil uiteindelijk een bijbeltekst. Hij zal zeggen, dat baseer ik op het getuigenis van de kerk. En die beweert dat al 1500 jaar of nog langer. Dat is een heel sterk argument. Hij zegt, de kerk heeft bijna vanaf het begin gezegd, de heiligen kunnen ons horen en dat niet alleen. Die zijn allemaal heiligen, dat zijn dus heel bijzondere christenen die heilig verklaard zijn door de kerk. En daar mag je vanaf dat moment ertoe bidden. Johannes Paulus II is ook heilig verklaard, dus je mag vanaf die tijd tot Johannes Paulus II bidden als je daar behoefte toe hebt. En dan zal hij voor jou tussen beiden treden bij de Heere God. Dat is de moeilijkheid van het gesprek van Rome. Protestanten baseren zich op de schrift, althans dat beogen ze wel. En zij baseren zich op een oeroude traditie. Niet alles wat wij geloven, zal een katholiek zeggen, hoeft in de Bijbel te staan. Want die traditie is al zeer, zeer oud. En dat waren ook grote mannen Gods die ons deze dingen hebben bijgebracht. En dan houdt het gesprek op, want hier stuiten twee paradigma's op elkaar, om het nou chic te zeggen. Het ene dat voor al zijn argumenten uiteindelijk de Bijbel wil hanteren als laatste beroep. En een andere die zegt, nee, ik beroep mij op wat de kerk al van overtuigd is, bijna vanaf het allereerste begin. En dat is een keuze die je moet maken. Gelukkig zijn er ontzettend veel dingen waar we het ook met de Rooms-Katholieken over eens zijn. Ik bedoel, als je alleen al bedenkt hoe ontzettend belangrijk het is dat een orthodoxe katholiek zich baseert op de apostolische geloofsbelijdenis en op de geloofsbelijdenis van Nicea, waar alle echt belangrijke dingen in staan. Alsjeblieft, ga dan eerst even halleluja roepen. De scheidslijn vandaag loopt niet tussen katholiek en protestant, die loopt tussen orthodoxen en vrijzinnigen. Orthodoxe katholieken en orthodoxe protestanten. Die beide staan op de grondslag van Gods woord, maar zoals het dan wordt uiteengezet in de geloofsbelijdenis van Nicea, dat geeft zo'n ongelofelijke band. Dan hoef je niet meer te discussiëren over de godheid van Christus, over de verzoenende waarde van, het verzoenende waarde van zijn werk, over de drie eenheid, al die grote dingen zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn wederkomst. Al die dingen zijn we het over eens. Nou, dan zal ik je eerlijk vertellen. Ik bid niet tot de heiligen, zelfs als ik iets kwijt ben. Maar dan is dat niet meer zo belangrijk als al die dingen waar we het wel over eens zijn.
Nou, ja, exact. Maar wat ik me ook nog even afvroeg is juist die scherpte van u zegt, nou, je kan dan je vriend confronteren of een vraag stellen erover. En ik bedoel het dan ook in de lijn van, nou goed, die ware kerk die je ook beschrijft in het artikel daarna. Ik heb bijvoorbeeld een van mijn huisgenoten, die ging naar de kerk, is nog steeds gelovig, maar nu overspannen. En ik nodig hem uit om met mij mee te gaan naar de gemeente. Dat doet hij dan niet, maar ik ga dan niet zitten discussiëren. En dat bedoel ik ook een beetje met die samenwerking, tot in hoeverre ga je lopen discussiëren over wel of niet op heilige bidden, wel of niet naar de kerk gaan. Ja. En tot in hoeverre zeg je, oké, ik weet dat jij dat niet doet, maar ik kan het respecteren, maar ik accepteer je wel als een broeder of zuster in de Heer en kan op die manier ook voor de Heer met jou samenwerken.
Ja. Kijk, het De kern van het, wat je naar voren brengt, zit hem in het woord samenwerking. Als je met samenwerking bedoelt dat je samen een pot- en een pannenfabriek begint, dan maakt dat niet zoveel uit of de ene tot de heilige bidt en de andere niet. Als samenwerking bijvoorbeeld betekent, we gaan samen een evangelisatieproject opzetten, waarbij we van tevoren afspreken dat jouw bekeerlingen door jou mogen worden meegenomen naar de katholieke kerk en ik neem die van mij mee naar mijn gemeente, ja, dan kan ik me voorstellen dat een hoop zegt, ja, daar heb ik toch wel grote moeite mee. Daar heb ik toch wel grote moeite mee. En dus het hangt ervan af, waarin werk je samen met elkaar? Als het is in een geestelijk project, ja, dan wordt het moeilijk. Maar vandaag is er een comité dat langzamerhand al bezig is, zijn ze al een paar jaar mee bezig, de grote herdenking van de reformatie in 2017. Dat lijkt ver weg, maar ze zijn er al jaren mee bezig. En dat wordt natuurlijk wereldwijd, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, 500 jaar. Maar in die comité's wordt samengewerkt met katholieken. En ik zal je eerlijk vertellen, ik doe nooit mee aan enige herdenking in 2017 als er geen katholieken bij betrokken zijn. Katholieken en protestanten in dit land zijn een minderheid geworden in een land dat al lang ontkerstend is. We zijn, nou, tot elkaar veroordeeld is negatief, maar we moeten wel samenwerken. En dat doen we ook in een heleboel dingen. Daarmee stuiten we best soms op hele belangrijke verschillen. De Mariaverering en het pausdom, dat zijn grote hete hangijzers, breekpunten. Maar samen terugdenken over de reformatie, wat is er dan gebeurd? Zoveel misverstand aan beide kanten, zoveel hitte van de strijd, zoveel onbegrip. Daar word je gewoon helemaal verdrietig van als je dat nu 500 jaar later bekijkt. Daarin kun je samenwerken, om samen je te bezinnen op wat is er toen gebeurd en wat hebben we er allebei van kunnen leren in die 500 jaar. Dat is een hele heilzame samenwerking. En nogmaals, ik ga niet daaraan herdenken waar de katholieken niet zijn uitgenodigd. Maar ik heb nog 2 jaar om me daarop voor te bereiden. En ik weet, in Nederland gebeurt dat wel in samenwerking met de katholieken. Gelukkig wel. En in Duitsland hoor ik al dat ze heibel hebben over hoe ze die katholieken erbij moeten betrekken. Maar dat zoeken ze daar maar uit. Wie een andere vraag? Hier is een achter... Yo. Je hebt geen ogen in je rug, is lastig, Paul.
Dank u wel. Als het gaat om artikel 28, vind ik dat eigenlijk weer een bewijsmateriaal dat... Vind ik heel weinig met bewijsmateriaal in zitten. Wat mij meer duidt dan op dat een echt Rooms artikel zou zijn. Want ik vind hier geen bewijzen voor verwijzingen naar de Bijbel bijvoorbeeld.
Nee.
Voor het feit naar de kerk moeten gaan, zeg maar.
Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een pijnlijke vraag, zou ik bijna zeggen. Kijk, wat er in die tijd gebeurde. Laat ik iets anders beginnen. Wij spreken vandaag over de reformatie. Of beter gezegd, dat doen we vandaag niet meer. Kerkhistorici spreken niet meer over de reformatie. Ze hebben het over de Lutherse reformatie, de Anabaptistische, de doopsgezinde reformatie, de Calvinistische reformatie, de Zwingliaanse reformatie en de katholieke reformatie. Want het concilie van Trente, dat eigenlijk gericht was tegen de protestanten, heeft ook een geweldige reformatie binnen de katholieke kerk tot stand gebracht. Dus vrome katholieken zeggen tegen ons, jullie hadden helemaal niet weg hoeven te gaan. Nou ja, het heeft wel geholpen dat wij ons gingen bezinnen op onze situatie. Maar er is toen een enorme reformatie tot stand gekomen binnen de katholieke kerk. Dus de reformatie bestaat helemaal niet, zeggen we dan. En dat betekent dus ook vandaag dat wij liever een goede katholiek in de katholieke kerk zijn dan een slechte protestant in de protestantse kerk. Nou is dat wel een beetje appels met peren vergelijken. Maar... In die tijd was dat natuurlijk anders. Laten we goed bedenken, men heeft toen niet gezegd zoals dat bij de afscheiding gebeurde in 1834. Toen hebben protestantse leiders besloten, wij stappen uit de PKN. Dat was toen in feite niet zo. Men kon toen zeggen, Luther is eruit gegooid. En dat was ook zo. Hij kreeg eerst de Androhungsboele, de bedreigende bul van de paus. Als hij zo doorging, dan werd hij eruit gesmeten. En hij ging zo door en is eruit gesmeten. Hij heeft die bul plechtig verbrand onder de eikenboom bij Wittenberg. Maar de protestanten kunnen zeggen, wij zijn eruit gegooid. Maar dat gold alleen voor het begin. In Nederland hebben niet kerkelijke leiders, maar hebben de overheden besloten in 1580, de Staten van Holland, niet van Nederland, maar van Holland, hebben besloten dat overal voortaan de protestantse kerk de officiële kerk zou zijn. In 1616 volgde Gelderland en zo op verschillende manieren. Maar dat heeft de politiek besloten. Dat was een politiek besluit. Dat was natuurlijk allemaal best lastig. Als wij daar nu op terugkijken, Zeggen we, ja jongen, jongen, dat was wel lastig. Heel veel pastoors die gingen katholiek naar bed en werden 's morgens protestants wakker. En vanaf dat moment, nou ja, gooiden ze de beelden de kerk uit, want dat vereiste die nieuwe regelingen. Ze hadden geen nieuwe opleiding gehad, ze preekten maar verder, zo goed en zo kwaad als het ging. En ineens waren al die mensen protestant. Ik zou je vertellen, het gros van die mensen heeft daar niet veel van wakker gelegen. Dat was zo eenmaal de situatie. In Holland waren vanaf dat moment de katholieken formeel verboden. Oogluikend werden ze toegelaten. Maar die katholieken mochten geen eigen kerken meer bouwen tot 1853. Kijk, dat leerden wij op onze protestants-christelijke school niet. Hè? Tot 1853 mochten katholieken, doopsgezinden. Nou, wij bestonden toen nog niet, wij van de vergadering, anders hadden wij ook geen eigen gebouwen mogen hebben. Dat is pas toen bij wet veranderd. Daarom zie je heel Nederland een netwerk van schitterende katholieke kerken vanuit de 19e eeuw. Als je een beetje verstand hebt, dan zie je in het midden staat nog de kleine dorpskerk. Die is in protestantse handen gebleven. En meer aan de rand van het dorp, en soms in het midden, en Hilversum is bijvoorbeeld heel treffend. Daar staat een gigantische katholieke kerk die daar gebouwd is na eeuwen van onderdrukking. Onderdruk. Wij leerden op school voor die paar decennia dat de protestanten onderdrukt werden door de katholieke kerk. En dat ging ook heftig, dat ging met brandstapels, dat is omgekeerd niet gebeurd. Maar wij hebben eeuwenlang oogluikend toegestaan dat ze bij elkaar kwamen als het maar in gebouwen was die niet als kerken herkenbaar waren. En de overheid heeft gewoon beslist, wij zijn voor de protestant. Ik rijd nu wel eens langs dorpen, mijn vrouw en ik waren in de Achterhoek, en dan kom je ineens in een dorp dat is 100% katholiek. Ja, nu begint het een beetje te vermengen. Dat was domweg omdat de pastoor in die tijd zijn poot stijf hield en zei, ik doe er niet aan mee. En die dorpen zijn tot op de dag van vandaag, Lichtenvoorde, Vragende, Zuwend, al dat soort plaatsen. Groenlo, dat zijn katholieke plaatsen gebleven, omdat die pastoor zei, wij doen er gewoon niet aan mee. Er zat zoveel politiek doorheen, zoveel vals vuur, zoveel vreemd vuur. Laten we eerlijk zijn over de kerkgeschiedenis. Het ging er allemaal niet even heilig aan toe. Maar, daar staat wel tegenover, door het protestantisme is de Bijbel teruggegeven in het handen van het volk. Ongelooflijk. Ik lees nou een boek over de strijd tussen protestanten en katholieken in Ierland. Zeg. Nou, daar word ik helemaal naar van. Maar die katholieke kinderen, dus stel die kinderen die kunnen een Bijbel krijgen. Want dat, nou, dat is contraband. Als ze daarop betrapt zouden worden, de heftigste straffen zouden hun te wachten staan. Wat afschuwelijk is dat. Dat is gelukkig allemaal veranderd, maar dat is ook pas veranderd sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Dat de mensen door de Bijbel in handen mochten hebben. Door het protestantisme, je kunt zeggen wat je wil, er is veel onheilig vuur geweest. Maar de Bijbel is teruggegeven. Het eerste wat Luther deed toen hij gevangen zat daar min of meer op de Wartburg, is het Nieuwe Testament vertalen. Menig een van ons is in dat kamertje geweest waar dat gebeurd is. In 6 weken heeft hij het Nieuwe Testament vertaald. Het was ook een krakkemikkige vertaling, maar de Bijbel moest zo snel mogelijk terug in de handen van het volk. Nou, 10 weken was het ook, 10 weken. Maar fenomenale prestatie. Dat, het woord teruggeven aan Gods kerk. En met alle zwakheden, dat blijft gelukkig staan. En dat klinkt hier ook in door. Dat klinkt hier ook een doel. Ga daarheen waar het woord open gaat. Maar ik weet niet of dat nog iets te maken heeft met jouw vraag.
Nou, een kleine toespitsing. Ik bedoel, ik vind best wel dat Guido de Bret best wel verder gaat. Ook door te zeggen, nou, de doodstraf koppelt hij eraan. Zeg, als je
nee, maar de doodstraf, dat is van de politiek. Die zegt, jullie mogen die protestantse kerken niet hebben. Protestant, dus dat is, nee, de doodstraf is niet tegen de protestanten. Dat is een misverstand, of niet?
Ja, maar ik begrijp toch, als je, het was echt een grote noodzaak om je bij de kerk aan te sluiten. Hè? Ben je van Christus, dan is het bijna een verplichting om je ook bij een kerk aan te sluiten.
Ja.
Nou, hoe komt hij dat hij er zo van overtuigd is, of er zo nadrukkelijk op wijst, om dat echt te doen? Als er geen Bijbelse gronden voor zijn, want...
Ja, er zijn wel Bijbelse gronden.
Maar hij laat het hier niet zien, althans.
Nee, oké, okay, maar de Bijbelse... Kijk, daarom probeer ik... Ik heb er een beetje veel woorden voor nodig gehad, maar dat is omdat ik eenmaal op dreef kom, een stuk kerkgeschiedenis mag onthullen. Maar wat deze mensen, en ja, je kent het lied, de vaste burcht is onze God, met dat couplet van Luther, das Wort sie sollen lassen staan. Blijf met je tengels van het woord van God af. Het woord terug naar het volk. Voor het eerst wordt er weer gepreekt in de landstaal, er werd helemaal niet gepreekt en alles wat de mensen hoorden was Latijn. Denk erom, dat is ook pas veranderd met het Tweede Vaticaans Concilie, dat is in de jaren 60 van de 20e eeuw. Zo kort is dat allemaal nog maar geleden. Ze hoorden alleen dat tijd. Die mensen hadden geen idee waar het over ging, in het algemeen globaal gesproken. Maar dat gaf niet. De pastoor die zorgde er wel voor door de sacramenten dat jij in de hemel kwam. En het protestantisme is daarom een de reformatie. Protestantisme is een werk van mensen, maar de reformatie is een werk van God. Doordat de Bijbel weer open ging. En dat is, daar gaan zo ontzettend veel andere dingen, die vergeten we dan maar. En daar is wat hier om gaat. De Bijbel gaat open en dat is mede door Luther, Calvin enzovoort aan hen te danken geweest. Broeder Hendrik.
Nee, ik sluit me er eigenlijk gewoon bij aan. Want waarom is het nou eigenlijk zo? Je noemde ook al dat er veel mensen gefrustreerd thuis zitten. Maar waarom is het dan zo belangrijk dat mensen toch gewoon... Waarom zit ik hier zondagochtends bij te spreken? Waarom is dat nou?
Ja.
Er staat één tekst in Hebreeën van je moet onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar dat is negatieve benadering. Maar wat is nou de positieve benadering?
Ja.
Waarom kom je samen?
Goed, dat is een mooie vraag. Dat is een mooie vraag. In de eerste plaats. Als je samen kerk bent, laat dat dan ook zien. Stel je voor dat mijn vrouw en ik getrouwd waren, maar zij woont in Nieuw-Zeeland en ik woon in Vuurland. Ja, dat is toch niet helemaal de zin van de zaak van het huwelijk. Ik vind trouwens dat zij beter gekozen heeft. Nieuw-Zeeland is aantrekkelijker dan Vuurland, maar even terzijde. Dat is niet de bedoeling. Kerk zijn, dat is een stuk samen zijn, dat is saamhorigheid. Nou, hoe brengen we dat tot uitdrukking? Door bij elkaar te komen en de dingen te doen die bij de kerk horen. Zingen, bidden, avondmaal vieren enzovoort. En dat is punt 1. Punt 2, er is een hele praktische reden voor. We hebben het nodig. Iedereen weet, als je een open vuur stookt, dan moeten die houtblokken goed dicht bij elkaar liggen. Als je het vuur uit wil maken, dan maak je die houtblokken los van elkaar. Dat is apart, want je zou denken, ze branden nog steeds lustig voort. Maar iedereen weet, als je ze verspreidt, dan gaat het vuur uit. Als je één blok eruit haalt en je legt dat apart, dan brandt het niet door. Het gaat al heel gauw uit. Je hebt dat vuur nodig. En je kunt met mensen spreken die buiten een gemeente staan, die thuis zitten. En je merkt dat ook al gauw. Ik bid nog wel. Ik lees ook wel in de Bijbel. Maar je hebt elkaar gewoon nodig om dat vuurtje warm te houden. Het vuur van het gebed en van het Bijbellezen. Natuurlijk kun je dat in theorie zelf. Maar wijs mij nog maar eens op 10 mensen in Nederland die daar vurig mee doorgaan. Zonder enig contact met andere geloof. Dus er is een principieel reden. Als je kerk bent, dan is Gods bedoeling dat het ook zichtbaar wordt. Dat is een geweldige getuigenis in deze wereld. Daarom, ik ben altijd erg gevoelig voor kerkklokken. Ik vind het jammer dat we hier geen... Kunnen we dat niet nog eens een keer invoeren hier? Kerkklokken vind ik toch wel erg mooi. Kerkklokken betekent eigenlijk elke zondagochtend daar waar het nog mag. Jullie worden allemaal geacht naar de kerk te komen. Het wordt ook tot de goddelozen gezegd. Kom, want dan kun je het evangelie horen. Het wordt tot de luierikken gezegd, die zich wel christenen noemen. Kom eruit! Want gelovigen horen bij elkaar te komen. Hebreeën 10, laten we de onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. Laten we samenkomen. Dat hoort bij het kerk zijn. Dat is de principiële kant. En de praktische kant is, anders gaat het vuurtje uit. Het versloft steeds meer. Wijs mij 10 christenen in Nederland waar dat niet voor geldt. Dan hebben ze altijd vervanging. Als je nou zegt, ik ga elke morgen kijken naar Hour of Power of dat en dat. Dat is geen kerk zijn. Dat is geen kerk zijn. Ik zeg dat even tegen degene die dit bandje laten horen, deze opname. Jammer dat hij er niet bij was. Want er is een enorm verschil of je naar ingeblikt voer zit te luisteren of vers van de pers. Dat is natuurlijk ook het probleem van die opnames. Op een heleboel plaatsen merk ik dat die mensen denken, over 2 weken kan ik dat cd'tje kopen, dus waarom zou ik er naartoe gaan? Kan ik nog begrijpen ook. En dan kunnen ze het op hun eigen tijd in de auto nog mooi afluisteren. Hallo daar, jij in de auto op dit moment. Kom de volgende keer gewoon eens bij, het is mooier. Het hoort bij de kerk. Stel je voor dat we over 50 jaar zeg, zit iedereen thuis naar een scherm te kijken. Waarom zou je dan naar een gebouw gaan? Kost me een hoop geld ook zo'n gebouw onderhouden. Ga thuis naar je scherm. De dominee zit gewoon in zijn studeerkamer en die houdt daar een preek. Ja, sorry hoor, maar dat is geen kerk zijn. Dat zal altijd zo blijven. Kerk betekent ook, ik zag straks een oude vriend, die heb ik aan mijn hart gedrukt. Dat gaat met zo'n scherm niet. Dat lukt niet. Dat zal altijd zo blijven. Henk, dat wist je allemaal al lang, maar het is goed dat je het nog even weer eruit getrokken hebt bij mij. Wie nog meer? De vrouw van Henk. Oftewel Pita.
Ja, een heel andere vraag over de voorspraak. Ik ben heel benieuwd wat de Heer Jezus nou eigenlijk doet de hele tijd dat als voorspreker in de hemel.
Ja, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Dat vind ik een mooie vraag.
Want hier in Jesaja 59 staat dat God dan eigenlijk uitroept van vol verbijstering heeft hij gezien dat er niemand was die tussen beiden kwam. Dat is dus weer een negatieve benadering van er moet tussen beiden getreden worden. En dat is, heb ik ook al eens geleerd. Jezus treedt tussen beiden en dat betekent ook voorspraak volgens mij.
Ja.
Maar bijvoorbeeld als je portemonnee kwijt bent, dan vraag je niet aan Antonius, maar misschien wel aan de Heer Jezus. Wat doet de Heer Jezus eigenlijk als voorspreker?
Ja, ik denk dat de eerste plaats tegen ons zegt, let nou de volgende keer een beetje beter op je portemonnee. Want ik moet hem niet elke keer voor jou terugzoeken, je bent nou groot, je staat nu op eigen benen. Ik hoorde ooit een keer Eddie Bakker, misschien bij sommigen van jullie wel bekend, die zei, de afhankelijkheid van de Heer betekent niet dat je 's morgens tegen de Heer zegt, moet ik nou dat groene of dat blauwe jasje aan? Want dan heb je kans dat de Heer zegt, ik ben je vader, ik ben je moeder niet. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Je moet zelf op je spullen passen. En dan ga je maar goed zitten verzinnen, waar heb je dat gelaten? Ik vraag altijd meteen aan mijn vrouw, heb jij dat ook gezien? En die onthoudt dat, want die ziet dat ergens liggen en denkt, oh, dat is die kwijt. En ze wacht dan tot ik het vraag en dan zegt ze, ja, het ligt daar en daar. Maar dat is natuurlijk gemakzucht. Op die manier bevordert zij mijn gemakzucht. Maar even dat tussen twee haakjes over Sint Antonius. Wat doet de Heer Jezus de hele tijd? Nou, in eerste plaats zijn er 2,3 miljard christenen op aarde. Dus een hele hoop werk. Maar hij leeft altijd bij de Vader. We hebben al die teksten gelezen. Hebreeën 4, Hebreeën 7, vers 25. Romeinen 8, vers 34. Johannes 2, vers 1 en 2. Daar heb je al de belangrijkste gehad. En allemaal zeggen ze zelf. Hij bidt voor ons. Hij teet tussen beiden voor ons. En je kunt je afvragen, moet hij bijvoorbeeld, als wij nou gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, maar wat doet hij dan? We zijn toch al kinderen van God. Als je gezondigd hebt, dan is dat heel erg, dat moet je in orde maken met de Vader, je moet dat opbiechten. En anders dan blijft zo'n verhouding verstoord. Maar wat is de rol van de Heer Jezus daarbij? En ik denk, vlak daarvoor in 1 Johannes 1, vers 7, het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Het is daar een voet. Je moet je dat niet altijd plastisch voorstellen. Maar hij pleit voortdurend op die grondslag van dat eenmaal vergoten bloed. Als ik het probeer mij wel plastisch voor te stellen, want daar ontkom je toch niet aan. Dan denk ik, hij komt bij de Vader en hij zegt, nou heeft Willem toch weer stoute dingen gedaan. Hij heeft dit gedaan, de zus gedaan. Maar ik heb mijn bloed ook voor die zonde vergoten. Zie hem toch aan in wat ik voor hem volbracht heb. Ik geloof dat dat wel mooi is, maar ik denk ook tegelijkertijd, hoezo dan moet de Vader dan, met alle eerbied gezegd, is de Vader dan zo'n boeman dat de Heer Jezus elke keer tussen beiden moet treden, om de Vader weer, net zoals mama dat doet, hè? Als kinderen weer stout zijn geweest, vader is woest en dan zeg ik, ga die jongen, ik ga een ongeluk met hem, en mama springt er weer tussen. Om die woedende vader af te houden. Is dat het bidden van de Heer Jezus? Dat kan het ook weer niet zijn. Daarom denken we aan die ontzettend belangrijke tekst in Johannes 16. De Vader zelf heeft u lief. Nou is dat 1 Johannes 2. Dat gaat over zonde. Maar in Hebreeën gaat het niet over onze zonde. Over onze zwakheden. En dat spreekt me eigenlijk meer aan. Daar kan ik me meer bij voorstellen. Zwakheden zijn situaties die moeilijk zijn. En die mij tot zonde zouden kunnen brengen. Hij heeft die zwakheden ook gekend. Hij heeft niet de verzoeking tot de zonde gekend, maar wel de zwakheden. Hij kent al die moeilijke omstandigheden waarin een mens van de Heer weg zou kunnen raken. En dan zegt de schrift, dan heb je er één die zijn hand uitsteekt, net als hij bij Petrus deed, om je weer uit het water omhoog te trekken. En dan zegt hij, waarom heb je getwijfeld, kleingelovig? Maar dat is dan eigenlijk meer naar mij toegericht. Dan spreekt hij tot mij en hij zegt, waarom heb je nou getwijfeld aan mij? Maar naar de Vader toe, ja, als ik het simpelste antwoord zou geven, dan denk ik aan de hoge priester het Oude Testament. Want die beelden van het Oude Testament zijn natuurlijk bedoeld om het ons duidelijker te maken. Wat deed de hoge priester? Die trad ook voor het volk tussen beiden. Hoe deed hij dat? Gewoon door het te zijn. Want hij droeg de namen van het volk. Die 12 namen van de stammen van Israël op zijn borst. De Dat waren die 12 edelstenen in dat borstschild. En hij droeg die 12 namen ook. Een van de twee was de 12 zonen van Jacob. De andere de 12 stammen. Dat is niet helemaal hetzelfde. Maar goed, doet er nou niet toe. In die twee onyxstenen op de schouderstuk. En zo kwam hij tot God. Zoals we in een oud lied zingen. In Gods heerlijkheid gekomen draagt gij grote priestervorst. Al de namen uw vromen op uw schouders, op uw borst. Hij treedt tussen beiden alleen al louter door het zijn. Hij hoeft niet constant te zeggen, nou heeft Pieter weer dit hier, maar wilt u alsjeblieft. En Henk heeft nou weer zus en zo, maar wilt u alsjeblieft vergeven. Het is vergeven. En als ik iets in orde moet maken met de Vader, kan ik zelf naar de Vader toe. Maar het loutere zijn van de Heer Jezus daar. Met de pleitgrond van zijn bloed. Maar met onze namen op zijn schouders en op zijn borst. Zoals de bruid in het hooglied zet. Zet mijn naam, zet mij toch op uw schouders. Zet mij toch op uw hart. Dan kan niets mij meer deren. Want dan ben ik op die sterke schouders en op dat liefderijke hart. Daarom is zo mooi hier in de antwoorden beantwoorden. Dat vond ik erg prachtig. Dat hij in beroep gedaan wordt op de liefde van de Heer Jezus. Dat is zijn hart. En op zijn kracht. Dat heeft te maken met die schouders. Het louter feit dat hij daar is, is al genoeg garantie. Hij hoeft niet constant, over al die 2,3 miljard mensen, constant te pleiten, die en die en die. Want alles wat hij zegt, dat weet de Vader al, het is allemaal al lang onder het bloed gebracht. Maar hij is daar, hij is mijn lifeline naar boven toe. De Bijbel gebruikt ook het woord anker. Mijn anker is al in de haven. Ik moet alleen zelf nog naar binnen komen, maar die verbinding is er al. En hij is dat anker daar binnenin. Ja, dus ja, dat is wat ik er een beetje van meen te weten, Pieter. Okay. En louter zijn daar is al geweldig. De laatste vraag. Wie? Kees.
Ja, ik had eigenlijk twee vragen, maar...
Dan wordt dat de laatste vraag en de allerlaatste vraag.
Dan de ene laatste vraag is dan... er staat, want er is niemand in de hemel of aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Is Jezus dan een schepsel?
Aha.
Daar heb ik wel eens een uiteenzetting over gehad met een Jehova's getuige.
Ja. Ja, ik ben zelf opgegroeid met de gedachte, je mag niet zeggen dat Jezus een schepsel is, hij is de schepper. Ja, dat is natuurlijk een beetje zo lang als het breed is. Hij is mens geworden, dan moet je ten volle honoreren. Door mens te worden, heeft hij deelgenomen aan de geschapen wereld. Want de mensheid, dat zijn Gods schepselen, er zijn nog veel meer schepselen, maar het zijn schepselen van God. Maar tegelijkertijd heeft God door middel van hem de werelden geschapen. En vandaar dat ik eigenlijk nooit zal zeggen, Jezus is een schepsel. Zo zwart-wit staat het hier ook weer niet. Maar wel, Jezus, door wie God alles geschapen heeft, is toen hij mens werd, onze schepping binnengekomen. Hij heeft deel gekregen aan onze schepping. Door deel te nemen aan vlees en bloed, heeft hij deelgenomen aan de geschapen werkelijkheid. Hoewel ik een innerlijke weerstand voel, en die herken ik ook bij jou, om te zeggen hij is schepsel geworden. Dat lijkt me nou net een stapje te ver. Daarom staat er in Kolosse 1 ook dat God door hem alle dingen geschapen heeft en daardoor is hij de eerstgeborene van de ganse schepping. Van de schepping. Van de schepping, van alle schepselen is hij de nummer 1. Eerstgeboren betekent niet als eerste geboren, maar de hoogste in rangorde. Dus als de schepper zelf deel gaat nemen aan zijn eigen schepping, dan neemt hij automatisch de hoogste plaats. Dat kan gewoon niet anders. Dus het is net op het grensje. Ik zeg liever ook niet, hij is schepsel geworden. Maar er is geen spel tussen te krijgen dat hij deelgenomen heeft aan de geschapen werkelijkheid. En meer dan dat zou ik hier ook niet in willen lezen. Maar ik geef het toe, toen ik het las, toen dacht ik hetzelfde als jij. Maar het is een detailpunt. Het is niet een punt dat hij naar voren brengt als een soort waarheid die we moeten aannemen. Van alle schepselen is Jezus degene en zo. Nou ja, dat vind ik nog net acceptabel. En nou de allerlaatste vraag.
Ja, die gaat over de kerk. Die kerk is geweest vanaf het begin van de wereld af.
Ja.
En er staat in de brief van de Romeinen een verhaal over een edele olijfboom. En er groeiden dan Joodse takken aan en die werden dan afgesnoeid. En dan kwamen heidense takken voor in de plek. En kun je nou zeggen, nou die edele olijfboom, dat is eigenlijk een zinnenbeeld van deze kerk.
Ja. Ja, ik zou dus strikt genomen nooit zeggen, er is een kerk vanaf Adam. Maar je kunt wel zeggen, er is een volk van God. Als je alle rechtvaardigen die er in de wereldgeschiedenis geweest zijn, vanaf de rechtvaardige Abel, zo zegt de Hebreeënbrief dat, tot op de dag, als je zegt dat is het volk van God, dat er van het begin af aan geweest is, dan is er niet zo'n groot probleem. En vanaf Abraham, want ik denk die wortel van die olijfboom, dat zijn de aartsvaders, de olijfboom, dat is de boom van de verbondszegeningen die God bestemd heeft voor alle die in Abraham gezegend zouden worden. Dus die boom die beeldt alle uit die aan die zegen van Abraham, Isaac en Jacob deel hebben. En dat was in het Oude Testament hoofdzakelijk Israël en er zijn er nu vele heidenen aan toegevoegd. Als je maar niet zegt dat het de kerk is. Dus die boom is niet Christus zoals sommigen zeggen, het is niet de kerk zoals sommigen zeggen, het is ook niet het verbond zoals sommigen zeggen, het is ook niet Israël zoals sommigen zeggen. Het is de boom van de belofte die God aan de vader heeft gedaan. En daar hebben wij delen gekregen. Wij zijn de zonen van Abraham, zegt Galaten 3. Wij zijn nageslacht door het geloof, nageslacht van Abraham. Ik durf te zeggen, wij zijn meer zoon van Abraham dan een Jood die geen deel heeft aan, met de dingen van God niks te maken wil hebben. Omdat wij door het geloof deel hebben aan deze zegeningen van Abraham. Die door veel Joden, gelukkig lang niet door alle, worden afgewezen. Dus in die zin is er continuïteit. Dus daar moet je over zulke dingen ook weer geen ruzie maken. Er is continuïteit, want er is een volk van God vanaf het begin ervan. Maar er is ook discontinuïteit. En dat zie je nou zo aardig, want de beschrijving die van de kerk gegeven wordt, is door en door Nieuw Testamentisch. En voordat we nou zouden denken dat het volk van God er pas in het Nieuwe Testament gekomen is, wordt er gezegd, ho, wacht eventjes. Mensen die God toebehoren waren er natuurlijk al vanaf het begin. Snap je? Zo kun je dus met enige welwillendheid dat goed opvatten. Je kunt altijd, als je wilt, dingen verkeerd opvatten, maar je kunt ook met enige welwillendheid goed opvatten. Dus dat proberen we hier ook. Nou, dit was de laatste vraag, vrienden. Ik stel voor dat we ons slotlied zingen en dat we voor die tijd nog samen afsluiten met gebed. Heere God, het is geweldig dat u uw volk gehad hebt vanaf het begin van de geschiedenis. Zo gauw de mens in de zonde gevallen was, hebt u ook weer zich over mensen erbarmd. En u hebt er mij toen al voor uitgezien naar het werk van de Heer Jezus. Waardoor ook in het Oude Testament al die mensen tot geloof konden komen die u toebehoorden. In wie de Heilige Geest gewerkt heeft, ook al beseften ze dat niet. En die gered zijn door het bloed van uw zoon, ook al beseften ze dat niet. En wij zijn oneindig bevoorrecht dat wij in een tijd mogen leven dat we het wel beseffen. Door uw woord, dat ons nu volledig geopenbaard is. Dat we weet mogen hebben dat we verbonden zijn met een verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar die onze Heer is, ons hoofd, onze bruidegom. En dat we deel mogen uitmaken van die kerk die de woonplaats is van de Heilige Geest vanaf Pinksterdag. En dat die Heilige Geest ook in ons mag wonen. En ons wil helpen om ook al deze goddelijke dingen te verstaan. Die ook in deze geloofsbelijdenis zijn samengevat. Op menselijk gebrekkige wijze, maar wij zijn zelf ook maar gebrekkige mensen. Maar we proberen ook met behulp van dit bijzondere document dieper door te dringen. In wat u allemaal bedoelt in uw woord. En daar danken wij u voor. Dat we daar vanavond iets van mochten zien opnieuw. Zowel wat de voorspraak van de Heer Jezus betreft. Als ook wat het kerk zijn betreft. En we bidden u heel bijzonder. Voor al die mensen die in Nederland buiten elke denkbare kerk zijn terechtgekomen. En eigenlijk weinig of geen contact hebben met medegelovigen. En daardoor toch groot geestelijk gevaar lopen. Ook al zeggen ze u toe te behoren. Geef dat ze nog weer aansluiting mogen vinden bij een geloofsgemeenschap waar ze u kunnen beleiden op een bijbelse wijze. En we willen ook voor onszelf. We zijn hier, zoals we het al gezegd hebben, als mensen uit allerlei kerken en kringen bij elkaar. Maar we danken u dat we mogen weet hebben van die ene heilige vergadering der waardig christgelovigen, waar al de uwen toe behoren, tot wat voor denominatie ze ook mogen behoren. Daar danken wij u voor. We danken u dat die eenheid van Gods kinderen er is. En dat we daar ook in deze tijd meer oog voor gekregen hebben. En mogen weten en beseffen dat die kinderen Gods er ook zijn in de Rooms-Katholieke Kerk. En in de Oosters-Orthodoxe Kerk. En op een heleboel plaatsen waar we het misschien weinig zouden verwachten. Maar u kent uw volk wereldwijd. Daar danken we u voor. Heer, we danken u voor de overdenking van uw woord. Zegen het ook verder in onze harten. Wees met ons als we van hier gaan. En wil onze volgende keer ook weer de gezondheid die bij elkaar brengen. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.